Wij gaan beginnen met de vijfde studie over de tweede Timotheusbrief. En dat zal ook nog niet de laatste zijn. Maar we komen zo ongeveer wel aan in het hoogtepunt van de brief. Vind ik zelf. Maar dat conclusies moeten jullie zelf ook maar trekken, of niet? Jij bent niet zo groot, joh. Ze kunnen wel over je heen kijken. We zijn ergens in 3 vers 10 of 11 aangekomen, geloof ik. Maar wat ik eerst even wil doen is een korte terugblik op de eerste hoofdstukken. En dat doe ik niet al te uitgebreid. Ik haal gewoon even wat dingen voor het voetlicht om het geheugen op te frissen. Maar wil je nou echt weten, of even opfrissen waar het ook weer echt over ging, ja, dan moet je het gewoon even lezen. Niet nu, maar vanmiddag of zo. want het is maar een kort briefje, dus het zijn 4 hoofdstukken, dus in principe ben je daar zo doorheen. Maar er staat heel veel in, en zeker in het gedeelte waar we nu gaan aankomen, dus ik ga snel beginnen. In hoofdstuk 1 had Paulus, sprak hij over het evangelie waartoe hij gesteld was als apostel en leraar van de natiën. En ik kan het niet nalaten om te zeggen, hij zegt daar dat onze redder Christus Jezus de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het evangelie. Nou, dat is echt in een pennenstreek het evangelie, zoals hij dat natuurlijk op meerdere plaatsen ook uiteenzet. Maar daartoe was hij dus gesteld, om dat onder de natie te verkondigen. En je zou zeggen, dat is een goed bericht en dat is het ook. Maar toch doet Paulus de oproep aan Timotheus zich niet te schamen voor het evangelie en kwaad te lijden met het evangelie. Want die boodschap wordt blijkbaar niet in dank afgenomen. Maar ja, ik zeg blijkbaar, maar die ervaring die hebben we allemaal wel een beetje, denk ik. Als je ervoor uitkomt, dan krijg je soms de likes, maar vaak ook niet, hoor. Maar dat geeft niet. En Paulus zegt ook, heb een patroon van gezonde woorden. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, noemt hij dat in 1 Timotheus 6. Maar ja, wat hij eigenlijk zegt tegen Timotheus, gebruik de woorden van de schrift. Dus, ja, de woorden die ik je overgedragen heb. En ongetwijfeld hebben we toen ook over allerlei ongezonde woorden gehad. Want die zijn er legio. En ja, die vind je terug in allerlei kerkelijke geschriften en documenten. Woorden van menselijke wijsheid noemt Paulus dat in 1 Korinthe 2, is dat, meen ik. Nou, Paulus doet in hoofdstuk 2 de oproep aan Timotheus om de loopbaan te lopen. Die Paulus ook liep. Gaat hij, ik denk dat we daar vandaag niet aan toe komen, maar daar spreekt hij in 2 Timotheus 4 ook nog van. De loopbaan te lopen, de goede strijd strijden. En dus ook weer, ja, ook weer kwaad te lijden. En Timotheus zou zich beijveren als een goed krijgsknecht. Ja, om die loopbaan op de juiste manier te lopen, gezonde woorden te gebruiken enzovoorts. Maar ook om het woord van de waarheid correct te snijden. En nou ja, zoals ik al aangaf, zoals Paulus in deze brief aangeeft. Paulus is de apostel van de natie, een leraar van de natie. Wij zijn gelovigen uit de natie, dus wij zouden dan ook te raden gaan bij Paulus in de eerste plaats. En hij geeft waarschuwingen voor hen die van de waarheid afwijken. En hij zegt niet van assimileer je daarmee en begeef je daaronder en probeer de boel te veranderen. Hij zegt neem er afstand van, wijk af van de zulken, neem afstand van de onrechtvaardigheid enzovoort. En deze brieven, 1 en 2 Timotheus, staan vol met waarschuwingen van Paulus aan Timotheus. En natuurlijk over het hoofd van Timotheus ook aan ons. Ook hoe het zou gaan in het christendom. Dat er gevaarlijke tijden aan zouden breken.
De kerk ook gaan luiden, zou je dit zeggen.
Ja.
Ja,
ook. Ja, dat heeft ook nog een bepaalde achtergrond, maar daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar die laatste dagen, dat zouden gevaarlijke tijden zijn. En de hele context waarin Paulus het zegt is godsdienstig. Hij heeft het over mensen die de mensen zullen liefhebben zijn van zichzelf. Maar ze ook, hij zegt ook iets dergelijks als ze zullen een schijn van godsvrucht hebben. Een vorm van goede verering, een vorm van eerbiedigheid. Dus in de vorm heeft zoiets van, dat is godsvrucht, dat is goede verering, maar het is een schijn, het is een vorm. En Paulus waarschuwt ervoor en dan zegt hij in deze brieven ook een aantal keren als contrast, maar jij, Timotheus, in tegenstelling tot zij, maar jij. Nou, het vervolg van hoofdstuk 3 waar we nu naartoe gaan, want de vorige keer was het nogal, ging het nogal over deze dingen, hè? De waarschuwingen, de mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, ze zullen een schijn van godsvrucht hebben, en Paulus noemt een heel rijtje op, die hij in Romeinen 1 ook noemt, een behoorlijk lange rij, die we ook helemaal doorgenomen hebben de vorige keer. Maar in het vervolg van hoofdstuk 3, wat we nu gaan bespreken, dat gaat erover van, wat is nu ons houvast in die gevaarlijke tijden? Want Paulus waarschuwt in 1 Timotheus 4 voor, zegt hij tegen Timotheus, in navolgende periode. Hoe zegt hij dat? In navolgende zullen sommigen afvallen van het geloof, zegt hij daar nog. En zich begeven tot verleidende geesten en leringen van demonen. Maar inmiddels in 2 Timotheus 3 zegt hij dat de laatste dagen, dus niet na volgende periode, maar ook de dagen daarna nog eens, de laatste dagen, nou daar leven wij zo, daar leven wij wel in, die zullen gekenmerkt worden door, dat zullen gevaarlijke tijden zijn, er zullen een schijn van godsvrucht zijn enzovoort. Maar wat is dan het houvast in die tijden? Wat is onmisbaar om stand te houden, om op te staan, om daar niet in meegesleurd te worden? Nou, daar gaat het volgende gedeelte over. Dus dat, dat is, dat zei ik al, dat is wat mij betreft het hoogtepunt van de brief. En Paulus zegt dan in vers 10, daar zijn we dus gebleven, maar jij, hè, weer die tegenstelling, hij had het nogmaals, de laatste dagen zullen gevaarlijke tijden zijn. De mensen zullen hebben liefhebbers zijn van zichzelf, een schijn van godsvrucht hebben enzovoort. Maar jij, Timotheus. Maar jij, ik heb de plaats even opgezocht waar je dat tegenkomt. Dat is in ieder geval op deze plekken. Dat zijn de versie die ik heb kunnen vinden. En dat in tegenstelling tot hen. Maar jij. Jij volgt mij of volg jij mij terzijde in de onderwijzing, hè, in de leer. En ik heb daar een dubbele punt gezet. De meeste vertalingen hebben een komma. Maar voor mij mag je die komma ook zetten hoor. Maar die interpunctie, die kent de grondtekst helemaal niet. Dus zij nemen de vrijheid om een komma te zetten en ik neem de vrijheid om een dubbele punt te zetten. Omdat ik geloof dat alles begint bij het juiste onderwijs. Dat zegt Paulus ook in deze brief. Hij heeft het straks over de gezonde leer. Hij sprak al eerder over gezonde woorden. En dat heeft allemaal met juist onderwijs te maken. Jij volg jij mij terzijde in de onderwijzing. Dus de praktijk, om het zo te zeggen, die begint bij een verandering van denken. En verandering van denken begint natuurlijk bij het juiste onderwijs. En als de wijze van doen, want daar gaat het vervolgen natuurlijk over, hè? Volg jij mij terzijde in de onderwijzing, wijze van doen. Als de wijze van doen niet als oorsprong heeft het juiste onderwijs, dan is het een trucje, toch? Dan is het dus een schijn van godsvrucht. Dan is het iets wat van de buitenkant opgelegd is, maar niet van binnen uitkomt. Dus de praktijk, ik hou niet zo van dat woord, maar begint bij een verandering van denken. En We hebben een paar, voordat we aan de bespreking van deze brief begonnen, hebben we Romeinen 6 een aantal versen hier besproken. En toen heb ik ook gezegd, de Romeinenbrief, daar zegt men altijd van in hoofdstuk 12, daar begint het praktische gedeelte. Dat is wel zo natuurlijk, maar ook in Romeinen 6 vind je dat al. Maar in Romeinen 12, waar dat praktische gedeelte dus begint, hè, volgens alle handboeken, daar wordt dus gezegd, wordt niet gevormd naar deze aion. Dat gebeurt dus automatisch. Hè. Deze aion is een boze aion met zijn hele manier van denken en de informatie en desinformatiestroom die daarbij hoort. Daar word je, of je wil of niet, daar word je door beïnvloed. Als je je denken niet laat vernieuwen. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 12. Wordt niet gevormd naar deze aion, maar wordt omgevormd in de vernieuwing van jullie denken. Dat woord omgevormd, dat zie je in de interlineair eronder, dat is het Griekse woord metamorfose. Dus ons denken zou een metamorfose ondergaan. Wordt omgevormd, getransformeerd in de vernieuwing van jullie denken. Dus ja, daar begint het allemaal. In het denken. In het veranderde denken. En ja, wanneer je denken niet omgevormd wordt, ja, dan ga je gewoon mee in het denken van deze aion. En word je gevormd, ook dat woord vorm, hè, alleen, dit Griekse woord, hier zie je nog het woord schema in. Wordt niet gevormd, wordt niet in het schema gepusht, om het zo te zeggen. Wordt niet in het schema gebracht van deze aion. Dat woordje sus of sum, wat ervoor staat, dat is samen. Dus wordt niet samen geschematiseerd. Het zal geen Nederlands zijn, maar dat staat er letterlijk. Wordt niet samen geschematiseerd met deze aion. Nou, wat moet je daarvoor doen? Ja, helemaal niets. Je wordt vanzelf gevormd naar deze aion, maar mits je omgevormd wordt door in de vernieuwing van het denken. Getransformeerd. Om te toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volmaakte. Wat Paulus in deze brief noemt, 2 Timotheus, de gezonde leer, gezonde woorden. Dat patroon van gezonde woorden. Dus vandaar jij volgt mij of jij volgt mij in de onderwijzing, in de leer. Wijze van doen, voornemen, geloof, geduld, liefde, verduren. Ook weer zo'n rijtje wat Paulus noemt. Maar het begint allemaal bij onderwijs. Dat noemt hij ook als eerste. En Paulus zegt op andere plekken, wordt mijn navolgers, of wordt nabootsers van mij, staat er dan letterlijk in 1 Korinthe 11 vers 1. Bijvoorbeeld, want hij noemt het meerdere plaatsen. Wordt navolgers van mij, zoals ook ik van Christus. Nou, maar jij volgt mij, of volg jij mij terzijde in de onderwijzing, wijze van doen, voornemen, geloof, geduld, liefde, verduren, vervolgingen en lijden. Want ja, dat hoort er blijkbaar bij. Vervolgingen en lijden, zoals mij dat overkwam in Antiochië, in Iconium en in Lystra. En dat heb ik even opgezocht. Dit zijn de schriftplaatsen waar je dat kunt vinden. En hij zegt, al die vervolgingen doorsta ik en de Heer redt mij uit alle uit. Dus Paulus ging die vervolgingen ook niet uit de weg. Hij wist, dat hoort erbij. En dat zegt hij ook tegen Timotheus. Hè. Leid kwaad samen met het evangelie. En het woord verduren kwam daar net in voor. Dat woord verduren, dat is, vaak wordt dat vertaald met volharden. Maar dat klinkt meer alsof dat een activiteit van ons is. Maar verduren is echt iets ondergaan. Dus letterlijk opgebouwd uit twee woorden. Onder en blijven. Eronder blijven. Je ondergaat de dingen. Je schikt je daarin. En Paulus vertrouwde op zijn Heer. En hij zegt, al die vervolgingen doorsta ik en de Heer redt mij uit alle uit. En hij zegt, allen die in Christus Jezus eerbiedig willen leven, zullen vervolgd worden. Dit woord eerbiedig, eusebos, zie je in de interlineair. Dat is dus hetzelfde woord als in, dat is 3 vers 5, waar dus stond, zij hebben een vorm of een schijn van eerbiedigheid. He, wat in de MBG dan vertaald wordt met godsvrucht en de Staten vertalen met godzaligheid, dat is dit woord. Dus allen die in Christus Jezus godvruchtig of eerbiedig willen leven, die zullen vervolgd worden. En dat is in tegenstelling tot hen die een vorm, een schijn van godsvrucht hebben. Want dat, nou, daar hebben we het vorige keer over gehad, dat is religie. Het lijkt erop, het ziet eruit, ze aan hun vocabulaire zou je ook denken van, nou, dat is godsvruchtig. Maar ze hebben de kracht van die godsvrucht, van die goede verering, van die eerbiedigheid, die verloochenen zijn. Namelijk het woord der waarheid. En alles wat daarbij hoort. Gezonde woorden, gezonde leer, enzovoort. Allen die in Christus Jezus eerbiedig, godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Ja, in meer of mindere mate zeg ik er dan maar bij. Want wij hebben tot nu toe, dat kan nog veranderen natuurlijk, maar wij leven wat dat betreft in hoe zeg je dat?
Gelukkige omstandigheden.
In gelukkige omstandigheden, ja. Dat wordt al iets minder, maar
nou, we zijn nog steeds gelukkig.
Maar we zijn nog steeds gelukkig, inderdaad. En ja, er zijn natuurlijk tijden geweest dat als je naar voren bracht of geloofde wat wij geloven, dan kwam je op de brandstapel of je werd, je werd gevangen genomen. Nou ja, Paulus wist er alles van. Hè? Die schrijft deze brief vanuit de gevangenis. En van Timotheus lezen we later in Hebreeën dat hij ook net losgelaten was. Dus ook blijkbaar gevangen had gezeten. Nou, dan valt dat bij ons nogal mee.
Gevangenissen toen niet zulke hotels als tegenwoordig.
Nee, er komt nog eens bij dat de gevangenissen toen wat minder luxe waren dan die bij ons. Maar luxe gevangenis of niet, je bent die vrijheid kwijt. Ik heb een tijdje in een gevangenis gewerkt. En ik was blij, je klokt daar 's ochtends in en je begint je tegen de avond toch wel ook een gevangene te voelen. En ik ben altijd blij als je buiten staat, zeg maar. Dus je bent je vrijheid kwijt. Dat is het belangrijkste wat een mens heeft, zo ongeveer.
Dat we nu kunnen merken de laatste tijd.
Ja, en dat, kijk, nu wij ons ook wat vrijheden zijn afgenomen en beperkingen en maatregelen opgelegd. Voor ons eigen bestwil natuurlijk, hè? Want zo wordt het verkocht. En dan merk je dat vrijheid een groot goed is. Maar, nou, dit is de toezegging. Alle die in Christus Jezus eerbiedig godvruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Maar boosaardige mensen en zwendelaars, bedriegers, zeggen andere vertalingen, zullen van kwaad tot erger vorderen. Zij doen dwalen en dwalen zelf. Ja. En dan weer, zegt Paulus, maar jij. Maar jij. Maar jij, blijf jij in wat jij leerde en verifieerde. Ik viel van de week in dit vers en dit had ik nog nooit zo gelezen, gezien. Ik heb er ook nog een videootje van gemaakt. Dus de mensen die al gezien hebben, excuses. Want jullie krijgen nu herhaling. Maar dat is onderwijs ook, hè, dingen herhalen. Dus dan blijft het uiteindelijk beter hangen. Maar dit is natuurlijk heel mooi, hè, wat Paulus hier tegen Timotheus zegt. Hij zegt niet, blijf jij in wat je van me leerde. Hij zegt, blijf jij in wat jij leerde en verifieerde. En dit woord verifiëren, het wordt steeds mooier. Daar zegt de Statenvertaling van, waarvan uw verzekering gedaan is. En dat klopt natuurlijk ook. Hij had het geleerd, Timotheus, van Paulus. En daarvan was hem verzekering gedaan. De studiebijbel had zoiets als, waarin je bevestigd bent. En dit woord, verifiëren, dat zie je daar in de geasseerde balk. Dus opgebouwd uit twee woorden, geloven en met een uitgang veroorzaken. Een aantal van jullie zullen dat Grieks woord pistos, dat is geloof. En dit is het werkwoord daarvan, geloven. Epistos, laat maar zitten. Maar dus dat wat geloof veroorzaakt. Kijk, en wat geloof veroorzaakt is niet slechts dat je iets van iemand hoort. Ik bedoel, ik heb voor hier nu toevallig het woord, op andere plekken is dat iemand anders. Maar wij geloven niet de dingen omdat iemand anders dat ons vertelt. Wij leren van elkaar. En een samenkomst of een bijbelstudie bezoeken, dan horen we degene die het woord voert bereidwillig aan. Jullie ook tot nu toe. Dat is zo ongeveer de gang van zaken. Je hoort het bereidwillig aan. Maar wat echt geloof veroorzaakt, is dat je zegt van ja, ik heb het nu zelf gezien en dus is het aan mij bevestigd. Ik heb het geleerd en geverifieerd. En dan veroorzaakt het geloof, ware geloof, om het zo te zeggen. Dus één zo'n woordje. Ja, dat is echt. Dat zijn van die pareltjes die je eruit haalt met zo'n interlineair. Waarin je echt ziet wat er letterlijk staat. En ik moet dan altijd denken aan dat voorbeeld van die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Waar dat ook zo gaat. Daar wordt dat echt zo beschreven. Dit is vers 29. Het is een lang hoofdstuk van meer dan 40 versen, geloof ik. Maar die Samaritaanse vrouw, die heeft een ontmoeting met Jezus bij de put, een waterput. En ze voert een gesprek met hem. En Jezus zegt tegen haar van, joh, ga je man eens halen. En dan zegt ze, ja, die heb ik niet. Dan zegt Jezus, nou, dat klopt, want je hebt er vier. Je hebt er vier gehad. En degene die je nu hebt, dat is iemand niet. En dan zegt ze van ja, iemand. Kom, en dan gaat ze naar haar stadsgenoten toe, in Sichem is het. En dan zegt ze: nee, ik zie een mens hier. Kom hier, neem een mens waar die tegen me zei wat ik allemaal doe, wat ik allemaal gedaan heb. Dus die gewoon weet wat ik gedaan heb, wat ik doe. En zegt ze: is deze niet de Christus? En zo maakt de Heer zich dan ook nog eens aan haar bekend als de Christus. En dat doet hij buiten het Joodse land, in Samaria. Ja, het is heel logisch als je de typologie kent. Terwijl de Heer onder het Joodse volk altijd zei van, niet zeggen wie ik ben. En daar, maar aan die vrouw, maakt hij zich bekend. En dan staat er, zij dan gingen de stad uit en ze kwamen naar hem toe. Hè, dus die Sichemieten, die stadsgenoten van die Samaritaanse vrouw, die komen naar Jezus toe, omdat zij getuigt van hem, van ja, dit is hier iemand die zegt wat ik gedaan heb. Die kent mij. En is deze dan niet de Christus? En dan komen ze dus uit en gaan hem tegemoet. En dan lees je een paar versen later, vanuit die stad geloven velen van de Samaritanen in hem. Vanwege het woord van de vrouw die getuigt, hij zei tegen mij wat ik allemaal doe. En dan vervolgt het, als dan de Samaritanen naar hem toe kwamen, vroegen zij hem bij hen te blijven en hij blijft daar 2 dagen. En ik had het net even over die typologie, ik zeg het nu kort, maar ik heb wel eens meer gezegd, ik heb een lijstje, daar zet ik wel eens dingen op van, nou, daar moet ik het nog eens over hebben. En deze heb ik er van de week opgezet, daar moet ik het nog eens een keer uitgebreid over hebben, want Samaria is dat. Ja, dat gele gedeelte op het kaartje. Maar de Heer verlaat dus Judea. Hij verlaat het Joodse volk. En hij gaat naar Samaria. Staat zoiets als hij moest door Samaria gaan. Want hij ging naar Galilea. Dat is dat groene gedeelte. En dan staat er in Johannes de 4e eerste vers. Hij moest door Samaria gaan. Maar dat moest helemaal niet. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Want het staat dat hij het moest. Maar wat de Joden deden, ja, die liepen met een boog om Samaria heen. Dus die gingen helemaal niet door Samaria. Want Samaritanen, dat gebied ligt in het oude gebied van de 10 stammen. En die 10 stammen die zijn ooit weggevoerd door de Assyrische koning Salmaneser. Weggevoerd in ballingschap. En dat gebied was dus zo goed als leeg. En wat die Assyrische koning heeft gedaan, die heeft daar mensen uit zijn koninkrijk heen gestuurd om daar te gaan wonen, om dat land bewoond te houden. En die heidenen, die niet-Joden, die niet-Israëlieten, die gingen daar dus wonen en die vermengden zich met het kleine deel Israëlieten dat daar nog woonde. En daar ontstond een soort bastaardvolk. Zo zagen die Joden daar hen ook echt. En vandaar dat die Joden ook de pest aan ze hadden. En vandaar dat de Heer een gelijkenis vertelt over een barmhartige Samaritaan. En vandaar dat zij omliepen om Samaria heen. Maar die Samaritaan, ja, dat waren eigenlijk dat waren heidenen honden. Net als wij. Net als wij. En die Samaritanen zijn dus ook een beeld van de natie. Nou, en hier staat dat de Heer door Samaria moest gaan en dan verblijft hij daar 2 dagen. Nou, Petrus weet daar wel raad mee. Die zegt bij de Heer is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dus die 2 dagen is een beeld van de 2000 jaar dat de Heer verblijft onder de natie. En wat gebeurt daar? Daar maakt hij zich bekend als de Messias. En dan staat er dat die Samaritanen zeggen over die Samaritanen en veel meer geloven vanwege zijn woord. Had hier eigenlijk met de hoofdletter moeten natuurlijk. En dan komt het en ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat jij spreekt, want wij hebben hem zelf gehoord en wij weten dat hij waarlijk de redder van de wereld is, de Christus. Dus dit is leren en verifiëren. Ze hadden van die vrouw gehoord, maar daarna zei ze: ja, we geloven nu niet meer vanwege wat jij zei, maar we geloven het omdat wij hem zelf hebben gehoord. Nou, zo vergaat dat ons ook natuurlijk. Wij horen van elkaar, hè, we wijzen elkaar op het woord. En wat waarlijk geloof veroorzaakt is wanneer we het leren en verifiëren, zoals Paulus dat tegen Timotheus zegt. Ja, dat is ook nog mooi, dat viel me dan ook op, dat dit woord wordt vaak vertaald met zien. Wij zien of wij weten dat hij waarlijk de redder van de wereld is. Maar letterlijk staat, wij hebben waargenomen, waarnemen. Hè? Dat is meer dan iets weten, dat is echt iets voor waar. Je weet dat het waar is. Dat is meer dan zomaar iets weten of gehoord hebben. Het gaat veel dieper. Waarnemen. Daar heb je meer dan één zintuig voor nodig, om het zo te zeggen. En wij weten dat hij waarlijk is. Hè, elke keer dat waar. Waarlijk is de redder van de wereld, de Christus. Nou, ja, dat is wat Paulus ons bekend maakt. Onder de natie, de apostel van de natie. Hij, Christus, is de redder de wereld. En dat, ja, die Samaritanen als beeld van de natie, die komen tot dat besef.
Zit het woord amen
in? In die 2 dagen.
Ja,
zit het woord amen in? Ja. Oei, damen, ja. Dat moet ik nog eens opzoeken. Dat is een mooi. Ja, dat had ik nog niet eens gezien. Kijk, dat is leren. En, en nu ga ik thuis dat verifiëren. En dan... dan volgende keer dan hebben we dat geverifieerd en dan kunnen we dat weer met elkaar delen. En zo blijf je bezig. Ja, blijf jij in wat jij leerde en verifieerde. Dus geleerd en bevestigd. En dat veroorzaakt geloof, waarlijk geloof. Blijf in wat jij leerde en verifieerde, omdat jij weet van wie jij het leerde. Ik zie in mijn volgende dia dat ik nu verder ga in het volgende vers. Dus ik lees nu dit. Omdat jij weet van wie jij het leerde. En dat is natuurlijk, hij leerde het van Paulus. Maar uiteindelijk leerde hij het natuurlijk van hem die Paulus die woorden had toebetrouwd. Hè? En dat is leren en verifiëren. Dus je kan het wel horen van Paulus. Maar uiteindelijk zijn het de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Zoals Paulus die noemt in 1 Timotheus 6. Blijf jij in wat jij leerde en verifieerde, omdat jij weet van wie jij het leerde. En dat jij van baby af de gewijde documenten kent. Ik vind het wel mooi. In de Statenvertaling staat dat je van kindsbeen staat daar, geloof ik. Ja, dat je van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Maar in het Grieks zijn een aantal woorden voor kind. Maar dit is echt het woord baby. Soms vragen mensen zich wel eens af, is dat niet te vroeg dat we onze kinderen nu al... dan kan je altijd naar dit vers verwijzen. Vanaf dat hij baby was, kende hij de gewijde documenten. Nou, hoe dat precies in zijn werk is gegaan, dat weet ik niet. Maar met de paplepel ingegoten, hè, zeggen wij dan. Ja. De gewijde documenten, de schriften, zeggen andere vertalingen. Daar gaat het natuurlijk ook gewoon om. Dat jij van kinds af, van baby af, de gewijde documenten kent, die jouw wijsheid kunnen geven tot redding. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Ook niet door het geloof in Christus Jezus. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Maar door het geloof dat in Christus Jezus is. Ook weer iets dat Paulus een aantal keren noemt. Hè? Het geloof van Christus Jezus. Het is zijn geloof wat de basis is voor waaruit wij gerechtvaardigd worden. Door het geloof, en ook daaruit worden gered, het is zijn geloof. Uit geloof tot geloof, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 3. Hè? Uit zijn geloof tot in ons geloof. Maar zijn geloof is de basis. Laten we nou niks van onszelf verwachten, maar alles van hem. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd. De Statenvertaling zegt al de schrift, hè, heel de schrift, of alles, het woord alles, elk. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd. En ja, Paulus had het al over het woord, maar ja, het hele komende gedeelte gaat over het belang van de schrift, het belang van het woord. En Paulus gaat ook nog, daar komen we deze keer niet aan toe, dat is dan iets voor volgende keer, gaat hij ook, zegt hij tegen Timotheus, dat hij zich aan het beijveren is om die geschriften samen met andere apostelen bij elkaar te brengen. Dat was hun, hoe zeg je dat? Legacy, hun nalatenschap, dat is het Nederlands. Zij wisten van, Paulus wijst hier op het belang van de schrift. In zijn laatste brief aan Timotheus, hij schildert het christendom, hè, hoe het zou gaan. Had daar hele lage, hele slechte verwachting van, was er zeer pessimistisch over. Wat is dan belangrijk om aan vast te houden? Wat is dat waar we op kunnen staan? Wat is dan van belang? Nou, dat is de schrift. En daar gaat dit gedeelte over. En hij zegt, heel de schrift of elk schriftwoord is door God geïnspireerd. De Tenacht, Oude Testament, maar ook deze brieven van Paulus. Al de schrift, ik wil zeggen, er staat, ik weet niet eens wat de NBG heeft, maar in ieder geval het totaal, het alles. Elk schriftwoord, maar ook dat is natuurlijk heel de schrift. Dit woordje geïnspireerd, er zit in het Nederlands trouwens ook een mooi woord, hè, daar zit het woord spirit in. Het is door God begeesterd. Dat is de spirit van God is er in gelegd. Maar letterlijk is dat geblazen. Dus Theos, dat is God. De plaatser, de beschikker, hij plaatst en hij beschikt alles. Dus ook elk schriftwoord is door hem geplaatst, beschikt, geschikt ook. En hij is de plaatser, hij is de beschikker en hij inspireert dat woord. Hij heeft daar zijn adem, zijn geest in geblazen. Dus dat is de schrift, dat zijn niet zomaar lettertjes en lettertjes in een bepaalde volgorde. Nee, het is Gods levende woord. Hij heeft zijn leven daarin geblazen. Ja, eet het en je weet het. denk ik altijd als ik dit bespreek. Want ja, we hebben natuurlijk allemaal die ervaring dat het niet zomaar woorden zijn. Ik bedoel, ik lees ook wel eens een boek, gewoon ter ontspanning, zeg maar. Een trilletje of een romannetje is wat minder, maar... Maar dat zijn ook boeken, dat zijn ook woorden, maar dat is door de menselijke geest voortgekomen. Dat kan heel vermakelijk zijn. Maar dit is de schrift. Dit is dat wat werkelijk levend is en leven geeft en ook ons leven voedt. En vandaar door God geblazen, door God begeesterd, door de plaatser geademd, geblazen. Zoals Adam, dat is meteen in het begin van de schrift al, wordt dat vermeld. Dat de Heere God vormt de mens vanuit de aarde, vanuit het stof, van de grond. En hij blaast in zijn neusgaten de adem van het leven. Dus Adam ontving de adem van het leven en zo werd hij tot een levende ziel. Maar dat is wat God ook in zijn woord doet. Hij blaast daar zijn leven in. En vandaar dat de Hebreeënbriefschrijver zegt: het woord van God is levend en krachtig. Enzovoort. Of de Heer Jezus in Johannes 6 is dat, meen ik. Ergens in vers 63 meen ik. Mijn woorden zijn geest en leven. Wat ook synoniemen zijn natuurlijk. Maar dat woord is levend. Maar het
okay.
Het scherm is dood, wil ik zeggen. Maar Jos, je bent de technicus hier. Misschien moet ik gewoon doorklikken. Misschien moet ik hem af en toe even bewegen om hem in leven te houden. Maar het woord van God, ja, dat is levend. En dat, nou ja, die ervaring hebben we allemaal. Want wij zijn met Christus opgewekt. En dat is door het woord. En daardoor wandelen wij in nieuwheid van leven. Nou, hoe voed je dat leven? Ja, door het woord. We zijn daarmee begonnen. Dus dan zouden we niet ergens anders ons leven mee voeden. We zouden daarbij blijven. Daarop staan. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd, door God geblazen en vandaar ook levend. Dan staat er, is heilzaam voor onderwijzing. De meeste vertalingen zeggen nuttig, maar heilzaam is wel wat meer dan nuttig. Hè? Ik ben vanmorgen op de fiets gekomen, mijn fiets is ook nuttig. Maar ja, nou, het heeft nogal een heilzame werking ook, maar ja, je kan er ook mee vallen dan weer niet, hè Jos?
Er zit wel een blad zijn.
Even een andere.
Zit er maar goed in, toch? Dat is een goedkope kabel.
Volgende keer een.
Probeer.
Ik ga er even uit, want ik zie dat ook mijn scherm nu raar begint te doen. Hier was ik al gebleven, zie ik. Ja, dat onderop, dat gaat vanzelf weg, geloof ik. Nou, ik praat gewoon even door. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd, door God geblazen, geademd en is heilzaam voor onderwijzing. En ik zei, ja, heilzaam is meer dan nuttig. Dat wat hield. Ja, ik heb zoiets als ik nu op knoppen ga. Hey. Technicus en spreker heeft het opgelost. Voor de time being natuurlijk. We gaan snel verder. Dus is heilzaam voor onderwijzing. Didas, ik al vaker op gewezen, dat woord onderwijzing of tot lering. Hè, didas, die heeft met didactiek te maken. Blootlegging, exposure in het Engels, hè, ontmaskering. De meeste vertalingen hebben weerleggen. Nou ja, dat is vaak het gevolg van iets blootleggen, iets ontmaskeren daarmee. Wat je doet is de waarheid blootleggen, de waarheid aan het licht brengen. Ja, daarmee ontmasker je de leugen als vanzelf natuurlijk.
Dan zie je dat als iets blootleggen.
Ja. 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 Correctie. Is ook een mooie. En daarom heb ik dat woord even eruit gehaald. Dat woord is opgebouwd uit voorzetsel op, plus opwaarts, plus oprichting. Is drie keer op. Wat is correctie? Is dat je op, opwaarts, opgericht wordt. Dat is correctie. Dus ja, dat je op hem, op degene die het woord geïnspireerd heeft, die de plaatsen, die het woord geademd, geblazen heeft, die, waardoor het een levend woord is geworden. Nou, dat is correctie. Dat je op hem gericht wordt. Op, opwaarts, opgericht. Drie keer op.
Een beetje Grieks in het basisonderwijs. Nou,
dat zou niet verkeerd zijn.
Maar gelukkig
hebben wij een interlineair. En hoef je helemaal eigenlijk geen Grieks te kennen om daar toch notie van te nemen. Wat dat betreft leven we natuurlijk ook in fantastische tijden. Hè? Ik bedoel, we kunnen wel klagen om wat we om ons heen zien gebeuren. Maar het is natuurlijk nooit een tijd geweest waarin het woord zo toegankelijk was als in onze tijd. Er zijn tijden geweest daar gingen mensen dan naar de kerk, die mensen leken die niet konden lezen en schrijven. En die gingen naar iemand staan luisteren die het voorlas in een taal die ze sowieso niet verstonden, in het Latijn.
En de Bijbel zijn altijd verboden geweest.
Noem het allemaal op, Bijbel is verboden geweest. Dus nu, met een paar klikken op, een paar muisklikken, heb je toegang tot de oorspronkelijke tekst, hoe Paulus dit opgeschreven heeft. En ook nog eens hoe dat soort woorden opgebouwd zijn. En ik liet net al dat zien van dat verifiëren. Nou, dat geloven veroorzaakt, maar dit ook weer. Op, opwaarts, oprichten. Nou, schitterend. Dat zou je niet zoeken achter een woordje als correctie. En gerechtvaardigde discipline. Ja, ook dat woord discipline heb ik vorige keer volgens mij ook gezegd. Dat is wat lastig te vertalen woord. De geschriften vertaling vertaalt het dan met discipline. Waar wij misschien ook wat verkeerde denkbeelden bij hebben. Maar ook dat Griekse woord weer, daar is ons woord pedagogiek van afgeleid. En dat heeft natuurlijk alles met opvoeden te maken. Vorige keer volgens mij dat vers A aangehaald uit Titus 2, waarin staat dat de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. En dan staat er ook dit woord, en het disciplineert ons, het voedt ons op, zegt de NBG dan. En de Statenvertaling zegt, het onderwijst ons. Maar ja, opvoeden is ook onderwijzen, dus dat heeft natuurlijk al raakvlakken. Nou, dat is dit woord. En dan staat er dus die schrift, heel de schrift, is door God geïnspireerd en nuttig, heilzaam tot, nou, dan noemt Paulus die dingen, correctie, discipline enzovoort, opdat de mens van God, zo noemt Paulus Timotheus ook een paar keer, opdat de mens van God toegerust zal zijn, dus het woord rust ons toe, en niet een klein beetje, maar volkomen. Zodat wij ook volkomen toebereid zijn voor elk goed werk. Dus het is niet zo dat de schrift ons een beetje toerust voor elk goed werk. Het is ook niet zo dat het is zo dat de schrift ons, heel die schrift, is compleet, is genoeg voor ons om voor elk werk volkomen toebereid te zijn. En dat is een onderwerp apart. We moeten het ook nog eens een keer over hebben. In zijn eerdere brieven zegt Paulus nog dat God gegeven heeft apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, totdat. Dus al die functies, al die ambten, al die gaven, die genadegaven, om het zo te zeggen, die zijn gegeven met een doel, en dat doel staat er achter hun in Efeze 4, om die ecclesia toe te rusten. Maar Paulus zegt daar ook in Efeze 4, dat wanneer het woord compleet zou zijn, wat hij ook in waarvan hij zegt dat hij degene was die het woord mocht completeren, zegt hij in Colossenzen 1. Op het moment dat het woord gecompleteerd is, zijn al die gaven, die ambten, zoals apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, zijn niet meer nodig. Die waren nodig om het fundament te leggen van de Ecclesia. En Paulus zegt hier, aan het einde van zijn loopbaan in 2 Timotheus 3, dat heel de schrift, de mens van God, dus elke gelovige om het zo te zeggen, volkomen toebereid voor elk goed werk. En vandaar dat hij dan ook straks in hoofdstuk 4 zegt, doe het werk van de evangelist. De schrift rust ons volkomen toe voor al die dingen, om te evangeliseren. Nou ja, herders, dat zijn mensen die, hoe zeg je dat, die anderen bemoedigen, aanmoedigen met het woord. Nou, heel de schrift rust ons allen daartoe volkomen uit. En vandaar dat ook die genadegaven, ja, dat staat ook bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13, dat de profetieën zouden ophouden, de tongen zouden verstommen. Die waren niet meer nodig. Die waren nodig om het fundament te leggen toen nog niet alles op schrift stond. Maar Paulus zegt hier, heel de schrift is door God geïnspireerd, opdat dat zijn doel, de mens van God, toegerust zal zijn, volkomen toebereid voor elk goed werk. En daarom gaat hij in het vervolg straks, in hoofdstuk 4, daar gaan we het volgende keer over hebben, ook, daar zet hij uiteen dat hij die schriften bij elkaar aan het brengen is. Daar was Paulus mee bezig op dat moment. Hij was zich aan het beijveren om die schriften bij elkaar te brengen, en hij deed dat onder andere samen met Petrus. En wie was het? Marcus of Lucas, of misschien wel allebei, maar daar hebben we het de volgende keer over. Paulus wist hoe belangrijk die schriften waren, dat zegt hij hier. En daardoor, dat zegt Petrus ook. Petrus zegt, ik ben me aan het beijveren dat wat ik tegen jullie gezegd heb, dat jullie daar ook blijvend aan herinnerd zullen worden. En daarom hebben zij die schriften bij elkaar gebracht. Dat is niet ergens in 325 in Nicea besloten van, dit is de kanon van de Bijbel. Nee, dat hebben die apostelen, die hebben die kanon bij elkaar gebracht. Die hebben die schriften bij elkaar gebracht. En ja, dat ze dat in Nicea bevestigd hebben van, dit is een schrift, ja, dat is prima. Maar degene die zich, die schriften, de schrijvers, de apostelen zelf, die hebben die schriften bij elkaar gebracht. En Paulus kende het belang daarvan en daar heeft hij het hier over. Nou, hoofdstuk 4. Ik betuig jou voor het oog van God en van Christus Jezus, die de levenden en de doden zal oordelen. Ja. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat zal hier wel, dat is volgens mij uit een geloofsbelijdenis. Ik zie iemand ja knikken. Ik heb daar zelf wat minder verstand van. Maar dat is niet één moment, zoals dat vaak gezegd wordt, of vaak geleerd wordt. Maar dat zijn verschillende tijdstippen, verschillende groepen. Ja, dat zou een, nou, ik zou zeggen dat zou een studie op zich zijn, maar dat zou een studieserie op zich zijn, denk ik. Want de schrift leert dat voor de 1000 jaar er doden opgewekt worden, maar uiteindelijk worden de overige doden, dat lees je in Openbaring, tussen 20 of 21, voor de grote witte troon, worden opgewekt. Maar ook wij, wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ook daar worden ook op dat moment worden er doden opgewekt. Hè, tezamen met de levend overgeblevenen, zullen ze weggerukt worden. Dus dat, daar zijn nogal wat, daar valt nogal wat over te zeggen. Hè, ook het richten van Israël en de volkeren, dat zijn ook weer aparte tijdstippen. Want oordelen, ja, dat is ook rechtzetten, hè, richten. Nou, het lijkt me voldoende om het daar nu maar even bij te houden, want dat is echt een onderwerp op zich. Maar Paulus verklaart hier plechtig, ik betuig jou voor God, voor het oog van God en van Christus Jezus, die de levenden en de doden zal oordelen bij zijn verschijning en zijn koninkrijk. Hier zegt hij al dat het verschillende momenten zijn. Hè? De levenden in zijn parousia, zo noemt Paulus dat ook, hè, zijn aanwezigheid, zijn komst. En de doden bij de grote witte troon. Maar ik betuig jou voor het oog van God en van Christus Jezus. Proclameer het woord. Dit is Paulus' onderwerp, het woord. En hij zei in hoofdstuk 1, daartoe ben ik gesteld als een heraut en een apostel en leraar van de natie. En dit woord, dat woord heraut, daar is dit werkwoord proclameren van afgeleid. Paulus had geen verkooppraatje, Paulus had een boodschap, een bericht. En ja, take it or leave it. Dat is wat een bericht is, dat proclameer je. En sommigen geloven dat. En nou, sommigen wil ik zeggen, maar nou, de meesten niet in dit geval. Maar dat maakt het bericht niet minder waar. Proclameer het woord. Ja, hij was daartoe gesteld als heraut. Sta erop. Dus, hoe had dat? Houd aan, zegt de Statenvertaling dan. Sta erop. Sta op dat woord. Blijf daarbij. Sta erop. Gelegen of ongelegen, dat gaat niet over je toehoorders, denk ik altijd. Hè? Dat je iedereen er door de strot moet duwen. We zouden daar volgens mij juist wel de juiste gelegenheid bij zoeken, maar het gaat er meer om voor. He, soms komt het jezelf niet zo goed uit. Nou, ja, proclameer dat woord, gelegen of ongelegen. Weer dat woord ontmasken, he, dat blootleggen. Vermaan, dus aansporen. En roep op, dat kennen we ook, parakaleo, de parakleet, dat wordt dan weer vaak vertaald met troosten, maar dat is eigenlijk letterlijk de erbij geroepen of de naast geroepen. Hè. Maar dit woord, dat zie je in de interlineair, letterlijk is dat zoiets als oproepen of bemoedigen. Proclameer het woord, sta erop, gelegen of ongelegen, ontmasken, leg bloot, spoor aan. Roep op met alle geduld en ook weer onderwijs en lering. Want er zal een periode zijn, en die periode had hij het natuurlijk al over, hè, de laatste dagen zullen zijn gevaarlijke tijden. Er zal een periode zijn wanneer zij de gezonde onderwijzing, de gezonde leer niet zullen verdragen.
Dat was toen ook al.
Ja, dat was toen ook al. Paulus zegt in hoofdstuk 1 dat alle in Azië in ieder geval hadden hem verlaten. En hij zegt in hoofdstuk 4, dus daar komen we nog op. Bij mijn eerste verantwoording, dus dat hij voor de rechterstoel moest verschijnen, was er niemand bij me. Stond hij daar alleen. Dus dat verval waar hij het over heeft, ja, dat was al lang ingezet. Maar zij zeggen, er zal een periode zijn wanneer zij de gezonde leer, de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen. En dit woord gezond, dat heb ik eens opgezocht. Dat vind je juist in die persoonlijke brieven van Paulus aan Timotheus en aan Titus. En daar spreekt Paulus van gezonde leer, gezonde onderwijzing. Ik heb een voorbeeld, twee geloof ik. Hier heeft hij het in 1 Timotheus 1 ook over de gezonde onderwijzing. Ja, al wat de gezonde leer, de gezonde onderwijzing tegenstreeft, naar of overeenkomstig het evangelie, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat aan mij werd toevertrouwd. Of in Titus, maar jij spreekt wat betaamt aan de gezonde onderwijzing. En dan noemt Paulus een heel rijtje. En dat gaat ook over maatschappelijke verhoudingen, over man, vrouw, heer en slaaf. En dan is zijn conclusie dat men, dat gaat dan ook over de slaaf, dat ze alle goede trouw zouden betonen om de onderwijzing, namelijk die gezonde onderwijzing, van God, onze redder, in alles te sieren. Dus je schikken in je positie, je positie kennen en onderkennen, ook dat heeft met gezonde leer te maken. Gezond onderwijs, dat is wat gezond onderwijs ook doet. Er zal een periode zijn wanneer ze de gezonde onderwijs en gezonde leer niet zullen verdragen. Ja, wat is gezond onderwijs? Wat is gezond onderwijs? Nou, ik noem een paar voorbeelden, ik doe dat even snel. Er is één God die wil dat alle mensen gered worden, zei Paulus in 1 Timotheüs 1. En in hoofdstuk 4, hij is de redder van alle mensen. En Christus Jezus gaf zichzelf tot een losprijs voor allen. Christus Jezus doet de dood er niet en brengt onvergankelijk leven aan het licht door het evangelie. Hebben we besproken. Dat is gezond onderwijs. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Want alles wat Paulus naar voren brengt is gezond onderwijs. Dus ook zaken als onderschikking aan de overheden. En man en vrouw in het huwelijk, de positie daarvan. En waar dat een uitbeelding van is. En enzovoort, enzovoort. En, wat ik al zei, andere maatschappelijke verhoudingen. Man, vrouw, ook in Efeze spreekt Paulus over de verhouding van kinderen ten opzichte van de ouders. In Titus 2 slaven en heren. En hij is zelfs over oude vrouwen, jonge mannen, oude mannen. Nou, alle posities en verhoudingen die vind je op verschillende plaatsen in Paulus' brief. En dat is allemaal gezond onderwijs. En het is allemaal heel ouderwets natuurlijk. Hè? Als je dit spiegelt. Nee, dit zijn allemaal dingen die je niet meer mag zeggen. Inderdaad. Hè? Man, vrouw en. Nou ja, ga zo maar door. Maar daar. Ja, weet je, dat is natuurlijk.
Misschien is het maar modern.
Dit. Ja? Nou, dit wordt weer heel modern. Maar nog niet in deze tijd. Maar ook deze dingen, als het gaat om man-vrouw, als je dat gewoon naar voren brengt, dan kan men dat ook niet verdragen. Toch? Want als je zegt dat dat andere ongezond is, ja, je kan alles zeggen je kon alles zeggen in ons land, maar ook dat is een beetje over aan het gaan. Maar dat kan dus niet. Jullie weten allemaal waar ik het over heb, zie ik. Dus ik ga het verder niet toelichten. Er zal een periode zijn wanneer zij de gezonde onderwijzing, de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar zij zullen naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraren ophopen die het gehoor kietelen. En we hadden toevallig even van tevoren, kwam het hierop. Hoe doe je dat? Leraren ophopen die het gehoor kietelen. Dus die het gehoor, die dus verkondigen wat jij wil dat ze verkondigen. Nou, dan geef je ze een salaris. Want wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dus als je ze salaris geeft, ze, zeg ik dan enigszins denigrerend, dan blijven ze zeggen wat je wil dat ze zeggen. Want dat is natuurlijk ook zo. Of als je een organisatie hebt, want daar hadden we het van tevoren even over, ik ga geen namen noemen, maar als je een organisatie hebt met een bepaalde achterban die ook verwacht dat jij bepaalde dingen juist wel of niet naar voren bent, dan ben je niet meer vrij om te zeggen wat je wil als je vanuit die organisatie je boterhammetje betaald krijgt. En dit is iets wat je door heel de religieuze godsdienstige wereld vindt. Dominees krijgen salaris, maar je hebt ook allerlei instellingen waaraan men verbonden is, die waaruit mensen betaald worden. Ik zat vroeger in een, dat heeft niet zo heel lang geduurd, in een evangelische gemeente. Daar moest ook een voorganger vrijgemaakt worden om van zijn werk om de gemeente te dienen. Nou, wat gebeurt er dan? Nou, die krijgt dan voor een paar dagen of een dag of weet ik veel, meerdere dagen zou die betaald gaan worden uit de club, zeg maar. En gisteren sprak ik iemand die komt wel eens in een soort gelijke gemeente en die zei van, ja, ik was daar pas en de hele preek ging over geld en over over de collecte en dat er gegeven moest worden. Nou ja, dat krijg je dan dus. En wat daar zegt, daar heeft Paulus het ook over in 1 Timotheüs 6. Hij zegt, dit is dan de Statenvertaling, verkeerde krakelingen van mensen, ja, dat is ook het Nederlands natuurlijk, die een verdorven verstand hebben, van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid, dat woord godsvrucht dus, een gewin is. Okay. 1 Timotheüs 6 vers 5 en 6. Wijk af van de zulke, zegt Paulus. Maar zij zeggen, de godzaligheid, die godsvrucht, die goede verering, dat is ook een groot gewin, een groot kapitaal, maar met tevredenheid. Dus hij zegt, ze maken daar een business van, hè, zeg ik het even in mijn eigen woorden, want ze denken dat godsdienst een business is. Ze maken er een business van. Hij zegt, een kapitaal. Hij zegt, het is ook kapitaal, maar dan geestelijk. Met tevredenheid. Nou ja, dit is een mooie woordspeling, maar daar hebben we het ook nog wel eens een keer over. Maar zij zullen zich naar hun eigen begeerte, dus wat ze zelf willen horen, die leraars hopen ze zich op, die het gehoor kietelen. Dus dat is de periode waarin ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Ze zullen zich afkeren van het horen van de waarheid. Nou ja, al die dingen die ik net liet horen, ze vertellen maar dat er één God is die alles beschikt en alles plaatst, dat hij de redder is van alle mensen, dat hij het al verzoent met zichzelf, dat Christus Jezus de dood er niet doet. Vertel het maar eens. En dan zullen ze zich van afkeren. Dit hoor je ook nergens. Die dingen hoor je ook nergens. Bijna nergens. Gelukkig. Ja, hier wel en op enkele andere plaatsen ook. Maar daar moet je wel naar zoeken. Ze zullen zich afkeren. Het is niet zo dat ze... Het is ook echt een afkeer wat men ervan heeft. Hè?
Echt stijgen.
Stijgeren. Ja. Ze zullen zich afkeren van het horen van de waarheid. En dat was in Paulus. Ja, daar refereerde ik net al aan, omdat jij dat noemde. Maar in Paulus' dagen was die trend, om het zo te zeggen, al ingezet. Ze zullen zich afkeren van het horen van de waarheid en zich terzijde keren naar de mythen. En Paulus zei in zijn eerste brief aan Timotheus, de geest zegt uitdrukkelijk dat in navolgende periode sommigen afstand zullen nemen van het geloof, acht geven op geesten die doen dwalen, op onderwijzingen, leringen van demonen. En hij noemt daar een paar voorbeelden. Zoals het celibaat, wat natuurlijk in een van de grootste kerken ter wereld gewoon algemeen goed is. Maar dat is dus onderwijs, onderwijzingen, leringen van demonen zijn dat. Iets wat God gegeven heeft, verbieden. Daar heeft Paulus het over. Het gaat ook over voedsel en dat noemt hij daar allemaal. Maar dan zegt hij nog achter in huichelarij van leugenwoorden. Huichelarij is het een zeggen en het ander bedoelen. Nou, daar zou ik een heel rijtje van kunnen geven. God houdt van je. Maar als je niet voor hem kiest, dan laat hij voor altijd branden in de hel. Maar ook wat subtieler. Je gaat dood. Maar als je je ogen dicht doet, sla je ze meteen de andere kant weer open. Dus dan ga je niet echt dood. Dat zijn ook van die... God is één. Ja, maar het zijn er wel drie. Kunnen zo nog doorgaan, maar dat zijn dus, maar dat zijn ook allemaal woorden, daar hadden we het vorige keren ook over, van menselijke wijsheid en geen gezonde woorden. Hel, drie-eenheid, God de Zoon, dat is natuurlijk eentje die daaruit voortkomt, de onsterfelijkheid van de ziel, allemaal dingen die vind je niet in de schrift. Het zijn mensen, mooie, nou niet mooi, lelijk, maar menselijke theorieën. Het is ook nog academisch, want als je theologie studeert, dan heb je toch al een paar jaar studie achter de rug. Maar het is huichelarij van leugenwoorden. Het zijn mooi geschema, nee, zeg weer mooi, maar het zijn geschematiseerde leringen Maar het is huichelarij, het zijn leugenwoorden, het zijn geen gezonde woorden. En daarom, zegt Paulus, de schrift is door God geïnspireerd. Dat zijn levende woorden, dat is het woord van God. En nou ja, die gezonde leer zou men dus niet meer verdragen. Men zou zich afkeren van de waarheid en terzijde keren naar de mythen. Maar jij echter, daar is hij weer, wees jij nuchter in alles. Dat is ook wel leuk. Dat woord nuchter, dat is dat opgebouwd uit negatief en drinken. Dus dat is het tegenovergestelde van drinken. Doet verder niet zoveel te zaken, maar vond toch wel een leuke. Maar jij echter, wees nuchter in alles. Nuchter is dat je niet laat benevelen. En dit letterlijk is natuurlijk door drank. En we weten allemaal dat de schrift ook geen problemen heeft met dingen als wijn en feesten. Maar wees nuchter in alles. En dat noemt Paulus ook meerdere keren in zijn brieven. En ook als het gaat over de komst van de Heer. Hè? Dat we wakker zouden zijn en nuchter. Hè? 1 Thessalonicenzen 5. Leidt kwaad als een ideale, een goede soldaat van Christus. Daar is dat beeld weer wat we in hoofdstuk 1 ook al tegenkwamen. Doe het werk van een evangelist. Doe het werk van een brenger van het goede bericht. Euagelistou is eu is goed. Egelistou is bericht. In dit geval het zelfstandig naamwoord, een boodschapper. Dus vandaar een evangelist of een brenger van het goede bericht. En hij zegt ook, verricht jouw bediening volledig. Want de mens van God zou toegerust zijn, volkomen toebereid voor elk goed werk. Hè? Dat vers wat we zojuist besproken hebben. Dus vandaar dat Timotheus het werk van een evangelist kon doen. Verricht jouw bediening volledig. Tot het einde toe. Hè? Ook Timotheus zou die loopbaan lopen die hem die hij moest lopen. En daar, Paulus die gaat nu, ik ga hier stoppen. Maar Paulus gaat in de volgende verse ook zeggen dat hij de loopbaan heeft gelopen en die loop geëindigd heeft. Het geloof bewaard enzovoort. En die aanmoediging doet hij ook aan Timotheus. Verricht jouw bediening volledig. Dit woord gaan we volgende keer ook nog tegenkomen. Compleet. Zoals Paulus ook het woord van God completeerde. Nou goed, ik zie dat ik ruim een uur aan het praten ben. Dus we gaan het hierbij laten en volgende keer verder bij 2 Timotheüs 4, vers 6.